De top van onze overdenking is uit het ons voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 21. Ik lees u daarvan voor het 20ste vers. 1 Koningen 21 vers 20. Daar spreekt het woord des Heeren aldus en Achab zei de tot Elia: hebt ge mij gevonden, o mijn vijand? En hij zei: ik heb gevonden. O vermits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren. Verstel dat. Letten wij vanavond op de laatste ontmoeting van Elia en Achab. Het is een tamelijk groot hoofdstuk. Op bepaalde dingen wilde ik slechts heel kort ingaan. Er is ook nog een hoofdstuk tussen wat wij niet overdacht hebben of niet overdenken in verband daarmee dat het daar niet gaat over de profeet Elia, maar over de oorlogen tussen Ben-Hadad en Achab. En omdat we juist bezig waren om op enkele dingen uit het leven en het werk van Elia te letten, hebben we dat overgeslagen. In het voorgaande hoofdstuk is ook wel sprake van een profeet, maar niet van de profeet Elia. We hebben dit gedeelte grotendeels horen voorlezen. Het gaat over Naboth, een Jezreeliet die een wijngaard had. Die wijngaard van Naboth die grensde aan de tuin en het grondgebied van het paleis, dat om het paleis, het zomerpaleis van Achab te Jezreel was. En Achab krijgt zin in die wijngaard, omdat het zo mooi aan het paleis grenst. En hij denkt bij zichzelf: het zou een groot gemak zijn, een groentetuin zo hier, vlakbij huis. Het past zo echt bij mijn zomerpaleis. En daartoe gaat hij naar Naboth om met hem over die wijngaard te praten. Hij doet het heel voorzichtig. Hij begint niet met geld te dragen, te noemen, maar hij stelt het voor als een soort, ja, ruil. Hij, de wijngaard van Naboth, en Naboth kan zo van hem krijgen een betere wijngaard. En, maar dat komt pas aan het laatste, als een voorzichtige toevoeging, als je liever geld zou hebben, kan dat uiteraard ook. Dan geef ik je die wijngaard. En dan mag je die wijngaard wel weer aan mij verkopen. Als je liever geld hebt. Hij wil natuurlijk proberen te voorkomen dat Naboth de gedachte zou krijgen van zichzelf: ja, nou ben ik de wijngaard, het erfgoed van mijn vader, aan het verjaggeren, aan het verkopen voor geld. Achab is wel zo slim dat hij dat niet op de voorgrond plaatst. Integendeel, er een geschenk. Jij geeft me die wijngaard, ik geef je een beker terug en Als je die wijngaard liever niet hebt, dan wil ik die wijngaard weer wel weer van jou kopen. Dan heb je het geld. Dan kun je ermee doen wat je wil. Maar dan komt daar die nogal, ja, krasse, scherpe afwijzing van Nabot. Nabot die zegt dat laten de heren verre van mij, dat ik u de erven mijner vaderen geven zal. Uit het hele verband kun je opmaken en ook de indruk die het maakt op Agab, dat Nabot deze woorden zo heeft gesproken, in die zin van, er is met mij niet te praten, hierover, over deze zaak. Dat zit er wel in. Dat heeft Agab ook direct gevoeld, want hij dringt niet verder aan. Hij probeert de geschenken, de tegengeschenken niet te vergroten. Nee. Hij heeft onmiddellijk gevoeld, met Nabot is hierover niet te praten. Ja. Waarom niet? Hij zegt dat laten de heren van verre van mij. Een bepaalde manier van iets te zeggen, waarin al duidelijk ligt uitgedrukt. Ik doe het niet. Om heren wil en om een vader wil, doe ik het niet. En de heren laten het eeuwig van mij. Om dat te doen. Is daar reden toe? Ja. De heren hadden het land verdeeld. En aan de stammen en de familien hun erfdeel gegeven. Het land. Want de heren God had gezegd. Het land is van mij. Het volk Israël kreeg dus een bepaalde vrijheid. Dat kun je merken te krijgen. God was niet op zich tegen het feit dat ze een stuk land hadden. Een wijngaard hadden. Nee. Die kregen dus wel toebedeeld. Maar onder dit overkoepelend woord, het land is voor mij. Ik ben de rechtmatige erfgenaam, eigenaar. Je zou zeggen, nog naar de ene, niet om nog naar de ene of naar de andere kant te wijzen, dat zijn natuurlijk bepaalde waarheden. Ja, daar moet je niet om komen. Want de mens heeft eigendommen en hij is allerminst genegen om God het alleen recht en eigendom toe te schrijven. En dat hij maar een rentmeester is die er gebruik van mag maken. Het leeft niet bij een mens. Toch had God dat expres geboden. En hij had gezegd, kijk, er kunnen omstandigheden zijn. Ik geef dit in vogelvlucht met mijn eigen woorden weer, zonder letterlijk te citeren. Maar de Heer had als het ware gezegd, er kunnen omstandigheden zijn dat je door armoede, door sterfte, door een economische recessie, zouden wij zeggen, door tegenslag in de zaken doen, noem maar op. Het kan niet gebeuren dat je door de nood gedwongen je land niet langer kan houden. Dan moet je eerst kijken naar een losse. Is er iemand die zegt, ik zal het voor je lossen? Nou, als dat kan, dan ben je volger. Dan kun je verder je best doen om dat land weer terug te krijgen. Of als het niet verkopen. De Heer had dan al weggewezen der Mutje. Je best doen. Je moet sparen. Ja, ik zeg het in onze woorden. Omdat het natuurlijk ook wel... Er zit ook een onderwijs in. Ook in die eenvoudige dingen. Je moet sparen. En als je dan geld genoeg hebt... Dan kun je de plant weer terugkopen. Dan komt het weer naar jou toe. Stel wel voor... Dat dat ook niet kan. Dat je zoveel tegenslagen hebt in het leven. Dat jaar in jaar uit vertrekt. En de mensen zeggen, nou ja. Als je voor een dubbeltje in de wieg gelegen bent, dan krijg je geen kwartje. Het is nou eenmaal zo. En je kunt het toch niet bij elkaar sparen. Om terug te kopen. Dan moet je wachten op het jubeljaar. En dan moet je teruggegeven worden. Gegeven. En als je zelf niet meer leeft, dan aan je zoon. Maar dan moet het weer terugkomen. Want het is mijn land. Wat is het nodig? Voor de vraag, waarom doet de Heer dat? Het is mijn land, zegt de Heer. En ik wil... Wat ik je nou in mijn gun toegedacht heb, dat wil ik graag dat dat bij je blijft, of dat je het op de een of andere manier weer terugkrijgt, als je in moeilijke omstandigheden zit, je moet verkopen, dat je best doet om het terug te kopen, en anders als dat ook niet gaat, dan is er nog één oplossing met het jubeljaar, dan moet het teruggegeven worden. Zo smeekt natuurlijk de Heer diep in de mens die eigenlijk alleen maar wil weten van expansie, vergroting, en die er niet naar kijkt of dat hij een oude vrouw er huis uit moet zetten. Omdat ik heb het gekocht. En je zorgt maar dat je eruit bent. Of dat al dat land wat de Heere in zijn gunst je gegeven had. Waar je op hebt mogen werken en leven. Zoals dat vaak nu ook is. Hè. De mensen zijn hard die denken wel dat ze barmhartig zijn. Maar nu ook soms bedrijf je zo lang bestaan, de plank erop afgelopen. Openbare verkoop. En een ander gemaakt daar weer gebruik van en denkt, nou dat kan ik voor een koopje hebben. Ja, zo is het leven toch. Maar wat, nou was Israël een theocratisch volk, hè, maar dan zeg ik, wat is dat toch wonderlijk door de Heere bestuurd. Hè? De Heere die gaf ruim groot aan iedere stam zijn portie. En de families kregen grond en waterwellingen. En de Heere wilde niet dat er nou misbruik gemaakt zou worden, zodat datgene wat je van de Heere gekregen had, dat dat nou allemaal onder één noemer kwam te staan. Ik ben altijd vreselijk bang natuurlijk, dat voor u dat werkt, terwijl ik ben geen politicus in die zin. En ik geloof dat wij vaak op een zeer slinkse manier en op een bepaalde manier worden voorgelegd. In onze media. Maar, ik meen ook toch in de veelheid van literatuur en van de schriften die daarover gaan, toch ook wel enkele evenwichtige dingen gelezen te hebben die ik niet bij voorbaat durf af te doen als leugen en bedrog. Nou, dan denk ik ook wel eens, hoewel als leuk en van ver staan. Als je dan de situatie in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika enzovoort leeft, en dat bedoel ik echt niet die hetze van een bepaalde linkse kant, dat bedoel ik niet. Maar dan denk ik wel eens, ja, is het een wonder dat de mensen zich dan niet meer kan schelen, of dat ze nou naar de Russen moeten of waar dan ook, als er maar wat gebeurt. Als dan enkele families zo'n hele economie, zo'n heel land in bezit hebben. En nog rijker worden. En de mensen die daar op het land aan het ploeteren en aan het werken zijn, die hebben amper te eten. En als er iets is, dan komen de troepen of de doodseskaders en je wordt ergens doodgeschoten in een greppel gegooid. Ja. Dan is er onder alle christelijkheid, vaak zijn het ook nog wel christelijke landen enzovoorts, en de kerk die draait, dan is die kant en dan is die kant uit. Maar dan zeggen ja, o God, wat hebben wij door onze zonde toch al vernietigd? En wat hebben we ook uw goede woord uit het oog verloren? Van mij is het lam. En God verdeelt het onder zijn volk. God gaf het niet allemaal aan de koning. Of aan de voorname mannen. God verdeelde het. Zodat iedereen met winst of met verlies, met vlijt, met arbeid, in zijn levensonderhoud kon voorzien. Dat is nou de achtergrond voor Naboth. Naboth verkeert niet in de omstandigheid dat hij verarmd is, hij zal wel wat te lijden hebben gehad met de anderen door de droogte. Maar dat is alweer een poos geleden, want wij lezen dat zo achter elkaar, maar er zitten soms jaren tussen. Die Naboth verkeert dus niet in armlastige omstandigheden dat hij aan moet kloppen. Wie wil mijn wijngaard kopen of lossen? Nee. Die Naboth, die zou kunnen zeggen, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Een heerlijke erfenis is mij geworden. Dat woord heeft natuurlijk een geestelijke betekenis, maar het is genomen uit de praktijk. En als nou het land verdeeld werd en de snoeren werden gevallen, werden uitgespannen, en je kreeg dan de uitslag te horen, laat je stel het een beetje simpel voor. En je ging kijken, en je zag daar die kostelijke grond, of die mooie olijfbomen. Dan komt zo'n mannetje wel eens uitroepen, de snoeren zijn mij gevallen in liefelijke plaatsen. En als hij dan eens in de grond ging, riep hij een beetje om te kijken of dat er niet vlak onder de aarde de stenen zaten. Steenachtige aarde. Maar het was lekkere grond waar hij goed diep in kon komen. Ach, wat een heerlijke erfenis is mij geworden. Daar is dat beeld van genomen. En zo was het nou voor Naboth ook. Het natuurlijke was niet los van het geestelijke. Het natuurlijke was niet iets apart. Maar hij mocht, in wat wij dan het natuurlijke noemen, mocht hij Gods goede hand zien. Zie je het ook? De Heer vindt niet erg of een huis, hè? Of een achter of een tuin. Het is heus niet zo, zoals sommigen in deze tijd de grootste ophef het vaak die een mens wijs maakt als je een dubbeltje nog hebt en ben je een dief. Dat is niet dat woord van God. Nee. Nee, maar het gaat om de erkenning. Al wonen wij dan niet in Palestina, maar als je mag zeggen ja, dat hebben we van de Heere ontvangen. Hoe komt zo'n armoedzaaier wie ik ben, hoe kom ik toch zo uit? Dat zijn de goede tieren in de zetting, en die mag je daarin herkennen. Daar komt natuurlijk bij de menselijke slijt, maar ja, daar moet je toch ook weer van zeggen, de handen slijteren zal gezegend worden, maar dan is het ook toch een zegen van de Heer. En die Napels, die had nooit, nou ja, die misschien ook geen zin in gehad als het erg heet was, maar hij heeft het nooit als een bezoeking of als een straf gezien. Om op zijn vaderlijk erfdeel te werken. En hij weet, hier hebben mijn vaderen geploeterd en gewerkt, hier hebben ze de kost verdiend, hier zijn ze gezegend geworden, voor- en tegenspoed is ons deel geweest. Maar de Heere is toch het deel onze zegen. Kun je dan begrijpen dat die man. En hij is kort aangebonden, dat kun je merken. Hij is een kort aangebonden man. Een krachtige. Dat hij zegt, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Al bied je miljoen. Dit is niet te koop. Net als dat u misschien een portretje hebt, of een boekje, of een bijbeltje, dat je zegt, waar je echt aan gehecht bent. Dat is wel wat anders, hè? Maar dan hoor je het ook nog wel eens zeggen. Dat, oh nee, dat is niet te koop. Dan geef je de 10.000 gulden nog niet. Omdat er een dierbare herinnering aan zit. Dan moet je natuurlijk voorzichtig wezen, want een mens is een mens. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Dat je zegt, ja, is dat dingetje nou zo verwaard? Als ik laat taxeren, krijg je misschien 25 gulden. Maar misschien dat het voor jou in kwestie wel waard is, waarde is, niet in geld, maar dat je zegt, ja, ik zie mijn moeder nog voor me. Of mijn oude grootvader. Ja, hier staat nog zijn handschrift. De een heeft er geen waarde, dan de ander wel. Ik vind het wel mooi, persoonlijk, ik heb niet veel. De jongen is toen alles verbrand in de oorlog, het herinneringen. Foto's, van, noem maar op. Er is niks van overgebleven. Maar ik zou erin kunnen denken. Ja. Ik denk aan mijn vader. Hij wist niet dat hij nog terug zou komen. Maar die moest naar Duitsland. En voor die tijd hebben we plechtig afscheid genomen. Alles bij elkaar gegaderd. Winterwortels en wat er nog eetbaar was. Moest hij mee hebben natuurlijk. En dat koude pannenkoeken. En dan ging hij met zijn kussensloop op zijn rug. Op pad. En ik vergeet het nooit wat hij zei. Mijn zoon Daniel, als die vader niet meer terugkomt, was een gewone huisbijbel, want de Statenbijbel had mijn broertje gekregen later, nog niet zo lang geleden, maar gewone huis. Hij zegt, dan is die bijbel voor jou. Zul je dat onthouden? Die bijbel is voor jou. En mijn vader is wel teruggekomen uit Duitsland. Maar stel nou voor dat hij niet teruggekomen had. Dacht hij dan dat ik die bijbel bij de lorre had durven zetten of zo? Als hij te oud was om te gebruiken, dan had ik gedacht, of opknappen, of ik zet hem toch hier neer dat hij niet verder kapot gaat. Want dat was het laatste wat mijn vader zei. Die bijbel is voor jou. Of als die kennis van ons, en die man was net zijn pensioentje, en toen ging hij sterven, hij had kanker ook. En toen was hij bijna aan het eind, en hij voelde het. Tot laatst had hij zijn horloge om. En toen zei die Jan tegen zijn zoon, kom eens. En toen deed hij zijn horloge af en zegt, dat is voor jou. Van je vader, want je vader gaat nu sterven. Toch niet op sterven. Dat kun je toch inleggen als iemand zegt, ik bied jou 100 gulden voor het horloge. Oh nee, daar praat ik geen eens over. Dat is nou maar het gewoon natuurlijk gebied. Hier zit een godsdienstige betekenis achter, dat voel je wel aan. Hier zit iets achter van de wet des Heren, die geestelijk is. Als je dan mag zien,
We hoeven niet met een soort schuld gevoel te denken, oh ja, maar ik kan het nou zo goed verkopen. Nee, als de Heer je, als dat nou zo voor je leeft, dat hebben we van de Heer gekregen. In voor- en tegenspoed hebben we hier gewerkt, mijn vader en mijn grootvader. Oh nee, koning, dat verkoop ik niet. Ik trek het weer, man. En daarom is hij zo boos geworden, die aard. Want hij voelt, er is niet aan te tornen. En hij gaat terug naar Samaria en daar valt hij neer op een bed met zijn hoofd naar de muur. En dan ligt hij heel chagrijnig en nijdig. Want de dichter dat hij bij huis komt, hoe nijdiger wordt hij. Ik had dit moeten doen, ik had dat moeten zeggen. Zoals altijd, dan krijgt de mens allerlei gedachten terug. En als ze met eten komen, dan bedankt hij. Ik hoef geen eten. Net zoals een kwaad kind dat doet. Maar dan komt zijn vrouw. De goddeloze Jezebel. Wat is er dat je zo narig, zo gemelijk, zo van de koop bent? Hier betekent het dat je gewoon helemaal nergens lusteloos is. Het niks is er goed, wat zit er? En waarom eet je niet? En hij vertelt iets verhaaltjes. Hij vertelt het alleen niet anders nog. Hij zegt dat hij gezegd dat geef mij een wijn gaat om geld. Dan heeft hij pas laatst gezegd, en zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd, ik zal u een wijngaard niet geven. En dan begint hij steeds aan te lachen. Hij zegt, wat ben jij een koning? Ben jij nou een koning? Vooruit, moet jij nou regeren? Moet jij nou leiding geven? Moet jij nou de baas zijn in een land? Om je door een of andere stinkende boer, wie weet wat ze er allemaal uitgegooid heeft, om je daardoor te laten ontmoedigen en van je stuk te laten komen op. Kijk, dat gaat het niet. Eet maar op, eet dat maar op en eet je brood te laten. Wees vrolijk. Ik zal die wijngaard al aan jou geven. Dan krijg je dat geraffineerde spel. Dan gaat ze brieven schrijven. Die stempelt ze met Agap-zegel. En die brieven zendt ze tot de oudste en tot de voornaamste die in de stad waren. Wonende met Jaan, Nabot, Jezreelieten dus. En daar schrijft ze brief aan de voornaamste mannen van de stad. De wethouder, de burgemeester en de raadsleden zouden wij zeggen. En het stelt een duivelsplan. Ze moet van de ware God moet ze niks hebben. Toch kun je merken dat ze er wel wat van weet uiteraard. Ze is niet voor niks al zo veel jaren met Agab getrouwd. En in Israël wonende. Dan zegt ze. Niet een vast. En zet Nabot in de hoogste plaatsen des volks. Neem twee boeven, Belials mannen. Mannen, zonen, Belials. Dat wil zeggen, zonen van de ijdelheid, van de, ja, hoe zou je het beste weer kunnen geven, Belia, nietswaardige mannen. Mannen zonder een kruimeltje gevoel. Mannen die om niks een ander om zeep durven te helpen. Dat zijn mannen Belia. Onwaardige, nietswaardige mensen, net zoals die Doeg, de Edomieter. Toen iedereen zich het zal al zei, dat kan ik niet doen, de priester zegt, Heere Doeg, hij deed het wel. Ook zo'n man Belia. Nou, die moet je roepen, en die moet het dan getuigen, dat Nabot God en de koning heeft gelast. Zie. Afscheid genomen van God. Voor eeuwig. En uitgebannen. Uit zijn leven. Nou en dan zorg je maar dat het de gerechte straf komt. Zo gezegd. Zo geschreven. Zo gedaan. Het blijkt dat die oudsten van de stad, want die zullen toch wel enigszins geweten hebben wie Naboth was en wie Achab was. Zij moeten rondkomen. Maar dan komen er allerlei rancunes bij. Dat wil je nou het gewone leven ook hebben. Mensen gaan goed met elkaar om. Mensen praten met elkaar. Enzovoort. Maar als er nou wat gebeurt. Dat er beslist moet worden ten goede of ten kwade over zo'n persoon. Dan komen ook vaak allerlei sluimerende gevoelens boven. Zelfs zo erg dat als God het niet verroest, dat de mens in zijn hart denkt, oh ja, nou komt hij ook eens in de beurt, hè. Zo gemeen is een mens. En de ene heeft gezegd, oh, die eigen lijve kerel. Ik heb ook nooit woorden met hem gehad. En de ander, die vindt het niet mee te praten. Kijk, daar sta je nou verbaasd van in het leven. Hoe een mens nou door allerlei gevoelens die hij niet uitbeheerst had. Maar in tijden van spanning, in tijden dat je als één man zou moeten zeggen, ja, maar dat gebeurt niet. Wat denkt die koningin nou? Dat we een onze dorpsgenoten en dan nog wel Naboth, dat ze ziet, dan draait het om. Want dan zegt de een, ja, ik heb wel eens gehoord dit. En de ander, hij was ook zo makkelijk niet. En, begrijp je? Ik heb het leven verbaasd gestaan. En je mag hem nog om vragen. Heere God, wil ons bewaren in vrede. Want als je ziet hoe een situatie in een gezin, in zo'n dorp, kan veranderen. Als er werkelijk van een bepaalde zijde, in dit geval Izebel, druk wordt uitgeoefend. Ik zeg het wel, je weet wat je aan elkaar hebt, maar dan doe je soms de ontdekking dat je eigenlijk niet weet wat je aan elkaar hebt. Dus ze doen het tenminste. En dan zo geraffineerd. Hè. Je kan natuurlijk Naboth niet laten aanklagen dat hij niet voor Baal buigt. Want ik denk dat Naboth ook zo'n type is. Dat doet hij nooit. Nooit. Dan zou hij zeggen, je zegt hem dat laten de Heere verre van mij. Dat kan ze natuurlijk niet zeggen. Maar nou maakt ze gebruik van Naboth God. Van Naboth, van de God, van de wet en de inzet. Die God die gezegd heeft dat een lasteraar uit het midden van het volk moet worden uitgeroeid. Die God die gezegd heeft, dat mag je niet doen op het getuigenis van één, maar minstens twee. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. En dan maakt de koningin die van God nog zijn gebod iets weten wil, die gaat nou het gebod aanwenden en God gebruiken, misbruiken, om Naboth van het leven te beroven. Het is verschrikkelijk. Een vaste. Ze eten niet meer. Ze kijken allemaal vreselijk ernstig, de mensen. Want een vaste, dat roept je niet zomaar uit. In tijden van grote nood, oorlog, dreiging, geweld en honger, nodig, dan kon er een vaste uitgeroepen worden. Maar als er een vaste uitgeroepen werd, dan wist iedereen wel dat er wel iets heel ergs aan de hand was. En dan komt ze daar. Naboth weet dergelijke van, maar die komt natuurlijk ook. Tuurlijk. Wat zou er aan de hand zijn in ons dorp of in ons stadje, Israël? Dat ze een vaste hebben uitgeroepen. Een bededag zou je zeggen. Een vergadering. Een volksvergadering. En ze zetten Nabot in de hoogste plaats. Des volks. Misschien was het ook een man met leiderscapaciteiten, eigenschappen. Een man die zijn woordje meedeed in het dorp. En ze maken hem voorzitter. Voorzitter van de vergadering om te openen. En om een onderzoek in te stellen natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Daar zit die man dan. In afwachting wat er voor de dag komt. Ik geef het in onze stijl weer, in onze gewoonten. Hij opent de vergadering en hij geeft het woord aan diegenen die eventueel een verklaring weten en die de ernstige zaak waarom door de gemeenteraad een vasten is uitgeroepen, dat die ernstige zaak toch openbaar zou mogen komen. En dan staan die twee mannen op, die zonen Belial. En die zetten zich tegenover hem, die gaan pal voor hem zitten. En dan gaan ze tegen hem betuigen, voor het volk dat er zit. En ze zeggen, Nabot heeft God en de koning gelast. Wat een vuile leugen. Maar ze zeggen net zo ernstig. Psychologisch, precies op het juiste moment. De mensen zijn gespannen. Er is iets erg, wat zou het zijn? Hij heeft God en de koning gelast. Twee getuigen bevestigen het. Die zeggen het. Die hebben het gehoord. En dan zou je zeggen, ja. Mannen, weet je wie daarvoor je staat? Die zonen Belial. Ja, of dat het in een overrompeling geweest is, of dat je moet denken aan het Hosanna en het kruis, en die lijn kom je altijd terug. Wij hebben een wet, hebben ze ook tegen de Heer Jezus gezegd, en volgens onze wet moet hij sterven. Er is veel overeenkomst. En nogmaals, dan komen ook die sluimerende gevoelens, die rancunes, die komen naar boven. En die eigenwijze keren, wie had dat gedacht? In ieder geval, het gaat allemaal zo snel. Ze voerden hem buiten de stad en ze stelen daar met stenen dat hij stierf. Daarom zonden daarna zo sturen de boodschappen naar Jezebel, zeggen ze, Nabot is gestenigd en is dood. En als je dat gehoord hebt, dan gaat ze naar Agab toe. Zeg, sta op. Neem je wijngaard in bezit die je hebben wou. Die hij u weigerde om geld te geven. Want Nabot leeft niet, maar is dood. Daar zit een wereld in van gedachten. Die kerel zal zijn mond niet meer open doen. Hij leeft niet. Zolang hij leeft. Kun je er last van hebben. Maar nou is hij dood. Je hebt niks meer met hem te maken. En zijn jongens zijn ook dood. Dat was nou eenmaal, ja. Met wortel en tak. Vader. En het hele huishouden. Zekere solidariteit. Jullie wonen daar. Jullie zijn familie. Jullie zijn eigen. Nou, weg ermee. Want er mag natuurlijk geen erfgenaam overblijven. Nee, want hij leeft niet, maar hij is dood. Ik zou hier deze lering uit willen noemen. Eén lering. Wij kijken tegen het leven aan En wij staan vaak in het leven en we hebben overal een antwoord op. Een verklaring. Eigenlijk verontrust het ons en het schamen ons als wij in een bepaalde situatie geen antwoord en geen raad weten. Dat is de mens zo ontzettend eigen, een rouwbeklag, een ziekenbezoek, een bezoek in tegenspoed, weet je wel. We willen een antwoord geven. We willen dus eigenlijk zeggen, nou ja, het zal wel niet voor niks zijn. Nee, het zal wel niet voor niks zijn. Och ja, dat het sterfbed nou nog maar eens een tot leven zou mogen leiden, tot bekeer. Voor de omgeving. Je moet het eens naluisteren als je ons hoort praten. Dat je zegt, we zijn allemaal een soort doctoren in de godsgeleerdheid. Want wij kennen God. Wij weten dat God ook wel een bedoeling mee heeft. En je zou het ontschamen als je daar toch met een mond vol tanden zou zitten. En dat je geen woord meer zou kunnen zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik begin bij mezelf. Ik heb van dat soort stichtelijkheden, heb ik zo'n afkeer. Ik kan het toch niet zeggen. Ik heb het bij mijn eigen ook ontdekt, maar ik heb er een afkeer van gekregen. Bah. Wat een misselijke christelijke stichtelijkheid. Daar zou je nou stichtelijk voor bedanken. Dan zeg ik, schiet alsjeblieft op met die praat. Dat je maar mee eens mag worden. En dat je maar eens onder mag komen. En het zal toch allemaal nog mede moeten werken ten goede. Dat staat al in de Bijbel, maar ik voel de mensen begrijpen er dan niks van. Ik begrijp er niks van. Het komt op mij soms overal een soort zweepslag. Net als die vrienden van Job, die gaven hem ook nog een kans. Als hij nou schuld bekent, je zegt hij fout geweest, dan je werpt jij van hem stof. En je verneder je nou eens echt voor die almachtige. Dan zal het nog meevallen voor je. Dan zal je dit weer krijgen en dat weer krijgen. Je vlees zal weer gezond worden en noem maar op. En ja, zolang jij zo blijft. Oh. Neem nou dit. Kunnen jullie nou begrijpen dat een man, en laten we nou zeggen een principiële man, die ervan uitging, ah, dat kan niet, jongen. Want dat heeft God eeuwen geleden aan mijn vader, aan mijn geslacht gegeven. Dit erfdeel. En dan hebben we wel eens moeilijke jaren, we hebben ook gezegende tijden gehad. Nee, dat kan ik niet doen. Want hier hoop ik op te blijven werken. En ik hoop dat mijn jongens hier ook weer mogen werken. Dat ik mijn kinderen mag zien. Vrede over Israël. Dan moet ik eerlijk zijn. Kunnen jullie dan de oplossing geven? Als die man eraf gesleurd wordt. En gestedigd wordt. Als een of andere misdadiger en zijn jongen. Kun je dat begrijpen? Ik niet. Ik kan dat niet begrijpen. En dan kun je gelijk komen natuurlijk. Dat weet ik wel, wij staan erachter, ja, maar die man kreeg het gelijk veel beter. Die man is in de hemel. Maar ik denk dat die man ook nog niet gezegd had, neem hem maar weg vandaag, toen hij naar de vergadering ging. Wat wordt dus makkelijk gezegd? Als zonnetje mooi schijnt en je bent in de wijngaard bezig, dan sta je niet altijd te popelen om een hartverlamming te krijgen of wat ook. En je voelt aan, bij God vandaan, die zal het wel in orde maken. Maar als wij zulke dingen zeggen, ja, die man was gelijk gelukkig. En die jongens, laten we maar hopen en geloven, dat ze boven waren. In paradijs, waar geen dorens en geen distels meer zijn. Maar ergens voel ik altijd een zekere verdenking in mijn hart. Dan denk ik, meen je dat nou? Meen je dat nou echt? Of wil je er niet aan dat Gods regering een stuk is in je oog dat moeilijk is en veel te hoog? Dat je niet toe durft te geven, dat je er niks van begrijpt van God niet. En van zijn leiding niet, en van zijn voorzienend bestel niet. Want waar is dit nou niet voor? Waar is nou de zegen die de Heere belooft aan de rechtvaardigen? Waar is nou de waarheid, want hij zal zijn gelijk een groene boom in frisse grond geplant aan een stroom. Wat blijft daar nou hiervan over? Wij zouden zeggen, het recht zal zegevieren, jongens. Wij zien dan achter de beproeving. Al zou het dan zijn leven gekost hebben, zien we dan toch die jongen of die kleinzoon nog optreden. Die weer op de akker, net als een rut. Of een naoven. Die tenslotte toch nog in het einde. Die zegen van God ervaart. En dat de Heer het alles in orde maakt. En ze zit tenslotte met de kleine Obed op haar knieën, haar schoot. Dat ligt ons wel. Als we dan aan het eind nog maar kunnen zeggen, ja, het is toch waar hoor, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Maar ik heb de gedachte, het kan anders zijn. Maar ik spreek nou even persoonlijk. Ik heb de gedachte dat die man met zulke ogen. Er is een hangende hand. Mannen, hoos, hoos. Stop ik. Er is verraad in het spel. Hoe? Dan slaat hij al buiten de stad gekeerd. En ze vlogen de stenen al om zijn hoofd heen. En dan hoort hij nog een laatste kreet van zijn jongens. Wij zijn vaak zo verschrikkelijk verburgerlijk christelijk, weet je wel. We willen alles in die zoete kleuren van een mooi schilderijtje. Daar staat die man als Stefanus met zijn aangezicht. Maar zo gaat het niet altijd. Of we zien Naboth daar met de vrede op zijn gezicht. Weet je wat ik zeg? En zo wordt de Heer Jezus ook voorgesteld. Met een licht glans. Er zo omheen. Een schilderijtje van Judas, dan kun je gelijk al aan die troon zien dat Judas is. Zo gaat het vaak. En dan voel je dat je zegt, dat zit nou door heel de christelijkheid heen gewegen. Je hebt zoiets opgelegd, iets waar ik me van in zou kunnen denken. Dat de mens zegt, nou nee, kom erover op. Want ik zie die man met het bloed over zijn gezicht en misschien de tranen en hij snokkert nog wat, want het is geen aardigheidje. Gewoon uit de weg geruimd. Nou, dat zeg ik, dat kan ik niet begrijpen. En dan zegt iedereen, ja, maar het zal wel een bedoeling gehad hebben. Ik zie die bedoeling niet. Nou, misschien is er wel een bij geweest voor wie het nog het middel geweest is. Hoor je, de denkende mens. Het zal best hoor. Maar ik weet het niet. Ik weet niet. Dacht je dat ik weet waarom mijn zus 35 of 40 jaar in een inrichting zit? Krankzinnig. Ik heb ook eens gezegd, ja, als een 40-jarige nou één verpleegster is een indruk heeft gehad, hè, dan laat dat zeggen. Hè. Ja, dat kan. Maar op andere momenten dan zeggen, ja, dat zeg je nou, maar is het niet het zoeken naar een antwoord, omdat je eigenlijk niet wil erkennen dat je niks weet, dat je het niet begrijpt. Toch zou het de lente zijn dat dat wat meer doorklonk in de prediking in het algemeen. Vrouwen onder ons ook. Iets meer doordrong, iets meer van de werkelijkheid. Opdat we besef zouden hebben dat als Job zijn geboortedag vervloekt en tekeer gaat, dat hij dichter bij de Heere is dan wij met onze vrome praatjes en onze zoetsappige opmerkingen van wij er maar onder mag komen. Ik denk dat God ruimte laat daarvoor in zijn woord. Dat God zegt, zeg het maar, ben je boos? Terecht of ten onrechte, kom maar. Laat me je gedaante zien. Ben je in opstand? Ben je het niet met me eens? Zeg het. Ik zal wel leren hoe de weg is. Want dat kun je van godsdienstige mensen niet leren. Die denken het dat ze een ander kunnen helpen. Dat denken ze, maar ze kunnen het niet. Daar word je alleen maar nog beroerder van. Maar ik kan ondanks alles jou op de lippen leggen. Al kruipen de maden door je vlees. Ik weet mijn verlosser leeft. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Dan worden de vrienden natuurlijk nog bozer. Want dan zeggen ze, hoe durft hij dat te zeggen? Naar onze raad luistert hij niet. Als hij nou maar zin stof, en dan zit die arme man daar op die met zo. Als hij nou maar eens schuld was. Zo gaat mijn leven, maar we kunnen niet begrijpen. Nee. Soms laat de Heer er iets van zien. Maar er zijn veel meer dingen waarvan we moeten beleiden. Ik weet het niet. En dan moet je niet boos worden. Als je bij een mens in nood komt, een mens die zijn verdriet uitschreeuwt. Een mens die bijna wanhopig is. Een mens die zegt, waarom, Heere, waartoe? Dan moet je niet gelijk beginnen met spreken. En als de Heer je de ruimte geeft, zegt dan meid of jongen of man of vrouw, ik begrijp er ook niks van. Ik begrijp er niks van. En als de Heer je nog meer vrijmoedigheid geeft, dan zeg je, joh, zo heb ik ook wel eens gedacht, hoe kan dat hè? Dat die borg geroepen hebt, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zit in de richting. Maar het is niet die goedkope oplossing. Oh, dat we dat uit mogen leren. Kijk, dat triomfantelijke. Want Naboth leeft niet, maar hij is dood. De duivel heeft het gewonnen. Die goddeloze Izebel, die heeft het gewonnen. Zo is het als wij er tegenaan kijken. En zo kijken wij er ook tegenaan, als we eerlijk zijn. We zeggen, dat hebben we nooit gedacht. Want als de nood het hoogste is, is de redding nabij. En zo hebben we nog een hele steelt mooie spreekwoorden in bijbelteksten. Maar er was niemand die een hand uitstak. En het is alleen het geloof. Dat de Heilige Geest in de dadelijkheid kan geven,
om nou door die duivelse overwinningen heen te zien hoe God de laatste hand eraan legt. En hoe God zegt, kom maar binnen, Naboth, hey jongens, kom maar. Ik heb nog een ander paradijs. En ik zal de tranen van je ogen afwissen. Dat kan alleen maar door het geloof. Want ik zie dat niet. Ik zie dat niet. Ik probeer me daar wel aan op te trekken, maar ik voel heel goed het verschil tussen een kruimeltje waarachtig geloof of het opzeggen van een stukje uit de Bijbel. Dat voel je wel. Je kan wel waar weten wat ik zeg. Tuurlijk wel. En toch is het anders. Kijk. Hij is dood. En vlees en bloed en ons mensenverstand kwamen maar eerlijk zeggen. Dat is door geen christelijk laagje het vermis weg te nemen. Dat zegt ook. Hij is dood. Tjo. Had je dat gedacht dat de duivel sterker is dan God? Wat zo nou de vreze God beloont? Als God ons liet gaan, ik weet wel zeker, als God mij liet gaan, in mijn overleg, dan zou ik zeggen, dat hoeft voor mij niet meer, die God te doen. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is verschrikkelijk. Dat stem ik direct toe. Het is verschrikkelijk. Maar dan zal vlees en bloed openbaar komen. Dat is het zo. Is dat die God van Hij, die brood en water zegent, die zegt het land is van mij en laat hij dan een kind van hem eraf sleuren om gestenigd te worden op een ander akkertje wat hij nog had buiten de stad. O mensen, ik zeg dit niet om tot opstand op te roepen, want wij hebben geen rechten. Ik zeg dit alleen omdat waar wij vaak achter schuil gaan, te doorbreken. Te zeggen, kom maar voor de dag. Kom maar voor de dag. En zo verder dat God ook zegt, kom maar voor de dag. Ben je het niet mee eens, Jona? Ben je echt terecht boos? Nou, dat was helemaal niet terecht natuurlijk. God, die loopt over alles omver. Gij lieden hebt niet recht van mij gesproken als een knecht Job. Job, wat die allemaal gezegd? Job is toch een vloeker? Job is toch een lasteraar? Job die deed net als dat God een man was. Hij zou willen dat God een man was. Dan had hij voor de troon gestaan en dan had hij voor hem genaderd. Heeft die man recht van God gesproken? Het is ijzerlijk. Ja. Och, er zitten geheimen in verborgen. Je voelt ze, maar je kunt ze niet altijd aanduiden. Dat God dwars door al onze huisjes en kegelspelletjes doorheen loopt en alles rolt omver. En hij gaat zijn soevereine gang in de geschiedenis. En als je gelooft dat Naboth eeuwig gelukkig geworden is, dan mag je de Heer vriendelijk bedanken. En als hij zegt, nou ik vind het geen manier van doen, dan zeg ik, ik kan je begrijpen. Ik kan je begrijpen. Maar ik kan niet begrijpen dat God in Christus zo diep en diep gebogen is. Geeft. Dat hij voor ons de ellende en de verdoeming is ingegaan. Dat kan ik niet begrijpen. Het is ook onbegrijpelijk. Nog even verder. Hij gaat van Samaria naar Israël.
Daar zit Elia in de buurt op een heuveltje. De spanning is zeker niet zo groot meer. Hij leeft nog steeds. De angst is misschien ook een beetje afgezakt natuurlijk. Hij heeft trouwens een metgezel gekregen, hebben we gehoord de laatste keer, Elisa. En dan komt de Heer bij. Wat heeft hij in de tussentijd allemaal gedaan? De Heer stuurt een profeet naar Agab toe, vorig hoofdstuk, Elia niet. Ja, dat is Gods vrijmacht. Dat is Gods vrijmacht. Ik kan best zien dat de Heer gezegd heeft, nou, voor jou heb ik voorlopig niks te doen. Dan wil jij maar wat met Elisa door het land heen. Kijk maar eens naar de vogeltjes en naar de bomen. En praat wat met elkaar. Elisa kan nog wat van je leren. Maar dan komt opeens de Heer weer. En de Heer die zegt hem wat er precies aan de hand is. Die zegt ook wat hij tot Agab moet zeggen. Nou. Daar is Elia direct toe in staat. Gewillig. Dat voel je wel aan. Want die verhouding tussen de handhaver van de wet en de vertrapper van de wet, die is nooit zo best geweest. En ook na de Karmel is de lucht nog niet opgeklaard. Ga naar Elia. Goed, heren. Goed. Dat wil ik wel doen. In onze woorden gezegd, zou ik dat willen karakteriseren. Ik zal die doortrapte schurk nog een keer het oordeel aanzeggen. Hij zal het weten. Dat is zo pijnlijk als je denkt dat iemand iets verkeerd gedaan heeft en er is niemand die het tegen hem zegt. Heb je dat ook? Je zou wel een anonieme brief willen schrijven om iemand eigenlijk een klets op zijn hersens te geven. Dat hij toch maar op de een of andere manier die dauw krijgt. Ik zeg niet dat het precies zo bij Elia geweest is, maar ik kan me wel indenken dat hij denkt, niet anoniem, maar het is goed. Dat is goed. Heeft hij dat gedaan? Niet alleen een afgodendienaar, maar een hater van zijn naaste, zo'n pop die zich een doodslager. Nou, Elia is al eigenlijk al vertrokken. Hij heeft de wijngaard bekeken. En hij is doorgelopen naar de akker buiten de poort waar ze nabij stenen hebben. Misschien heeft hij gelijk even gekeken of dat wat ook nog wat waarde had, of dat hij eens naar die steenhoop is wezen kijken, om zich te overtuigen dat alles goed afgelopen is. En daar ontmoeten ze elkaar, Agab en Elia. En Elia zal wel wat gezegd hebben, want opeens staan ze tegenover elkaar. En dan zegt Agab, heb je me gevonden, o mijn vijand? En dan zegt Elia, ik heb gevonden. Het u staat schuin gedrukt. Soms als je die schuin gedrukte woorden er even uitlaat, die zijn tussengevoegd, dan is iets sterker. Hè? Heb je me gevonden, mijn vijand? Ik heb gevonden. Ik heb gevonden. Waarom? Omdat jij je eigen verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren. Verkocht. Voor dat akkertje, voor die wijngaard van die Nabot. Heb jij je eigen verkocht om goddeloosheid te doen. Om doodslag te begaan. Om te begeren wat van je naaste is. Maar je hebt je eigen dan ook verkocht. Niet aan God, maar aan de duivel. En onder het rechtvaardig oordeel God. Voelt u de wet? God vreugde die niet weg kan zo begrijpt worden. Het lag zo mooi in de buurt. Ik kan zo begrijpen wat er gebeurd is. Hoe zou jij het willen? De God die boodschap in zijn wet, het is mijn schuld, het is jouw schuld. Jij hebt jezelf verkocht om kwaad te doen. Het heeft God niet gedaan, doe jezelf. Je graaft het graf voor jezelf. Je bewerkt de ondergang voor jezelf. Wat een woord, hè. Dat wordt donderslagen. En het gaat Elia wel goed af, denk ik. Want het heeft hem wat verdriet gedaan. Al die afwijking van de levende God. Nou, dan krijgt hij te horen dat God zijn kwaad over hem zal brengen. En al zijn kinderen, kindgezellige geslacht zal wegdoen. Al wat mannelijk is, bekend, onbekend, hele zaakje zal worden opgeruimd. Net als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, de voorgangers, en het geslacht van Baeza, de zoon van Ahia, om de sterging waarmee ze mij gesterkt hebben, zegt de Heer. En dat je Israël hebt doen zondigen. Zo'n producer gaat ook het zondere gisteren. De ene adem, wat hij van begin tot eind op zijn geweten, die Jezebel getrouwd, kalverdienst, Bethel gesteund, Baal dienst gepropageerd, gestimuleerd, noem maar op. Het is één aan één schakeling van de ellende. En het zal komen. De honden eten die vandaag op sterft in de stad en in het veld sterft, de vogelen des hemels. Want er is toch maar niemand geweest die zo goddeloos en vervaagd had, die zichzelf verkocht had. Om te doen dat kwaad wat in de ogen des Heer op het aanhitsen van zijn vrouw Izebel. Maar ja, dat zijn we vast een omstandigheid, want hij deed zeer gruwelijke dingen. Wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten, dat waren de oude Canaanieten, de vroegere inwoners van het land, gedaan hebben. Die de Heer eruit verdreven had. Ook de Izebel wordt erbij betrokken. Haar dood. Ik zit het best kort aan. En dat slaat in. Dat slaat even in. Want als hij dat hoort, dan scheurt hij zijn kleer. Hij trekt een ruwe zak, een soort rouwgewaad aan, om zijn vlees. En hij vast. En hij ligt ook neer in de zak, bij nacht. En hij ging langzaam. Ik zou willen weergeven, voetje voor voetje. Als iemand die het doodvonnis al reden vernomen heeft, loopt hij door de straten. Ja, want je moet er niet min over denken. Als je toch zo je einde hoort aankondigen. Dat je nou te wachten staat. En nou dat wonderlijke. Het woord der Heere geschieden. Tot Elia de Tisbiet. Hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? En wie had gezien? Ja toch? In beginsel. Elia zag je het toen hij wegging. Als een geslagen man. En toen die zijn mantel kapot scheurde, dat heb je gezien. Heb je het echt gezien, Elia? Of dacht je, nou is het afgelopen met die bloed. Daar is de werker van het kwaad gevallen in een jammer staat waarin die hulpeloos moet sterven. Gelooft zijn God met diepst ontzag. Hebt gij gezien, Elia, dat Achab zich vernederd heeft voor mijn aangezicht. Ja, maar het was geen echte bekering. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Agab, je hebt misschien wel naar aardbevingen, stormwinden, vuur genoeg. Maar je hebt gemerkt, ik was er niet in. Want ik kan die stormwinden, die Hazaëls en die Jehus, dus kan ik uit mijn mouw schudden, zegt God. En nog een heleboel profeten erbij, koningen en keizers. Kan ik zo geven. Maar nog koningen, nog overheden, nog Elisa, nog jij, kunnen één groeten verlossen van het verderf en in mijn wezen doen wandelen. Dat kun je niet, Elia. Dat kan alleen het zuizen van de zachte steken, de verbrekende werking van Gods eeuwige liefde in Christus. Toch, Elia, je hebt het gezien. Denk er nog eens over na. Want jij woorde al de honden jent om zijn bloed. Maar omdat hij zich nou vernederd heeft, voor mijn aangezicht, zal ik het kwaad uitstellen. Hoe kan dat? Ik heb vroeger wel eens gezegd, dat moet ik dan nog even zeggen, mensen. Die ook zo graag niet blijven steken in plaats te zeggen. Nou, ik heb vroeger wel eens gezegd dat ik niet er goed tegen kon als de mensen zeiden, de zonde die je niet gedaan hebt, daar hoef je ook niet voor te boeten. Dat bedoelde ik in een bepaald verband. Dat bedoel ik zo. Als je nou in de christelijke kerk al zo ver afgezakt bent, hè, dat je gaat zeggen, de zonde die in de prediking die je niet gedaan hebt, daar hoef je niet voor te boeten. Dan zeg ik, man, dat mag je niet zeggen. Je moet zeggen dat we allemaal onder de vloek liggen. En dat we elk ogenblik buiten Christus verloren zijn. Maar nou schep je een soort situatie. Of je schept ruimte voor een situatie. Dat al ben je dan niet bekeerd. Al ben je dan niet echt te geloven of wederom geborgen. Dan kun je toch nog een iets makkelijker plekje in de hel krijgen misschien, hè, als die mensen die maar raak geleefd hebben. En dan in de christelijke gemeente, dan voel ik dat keizer niet zeggen. In dit kader kan dat niet. Hier moet weer klinken, en die niet gelooft, is al reden veroordeeld. En mijn kinderken zie ik wederom arbeiden te baren op dat Christus een gestalte niet krijgt. Daarom heb ik dat wel eens gezegd, ik hou er niet van. Maar ik moet er toch iets aan toevoegen. In dit menselijk leven waarin wij staan, wij spreken in het algemeen, is God geen ledig aanschouwer. En zijn goedheid en zijn genade is zo onuitsprekelijk groot. En daar wil die Elia op attenderen. Heb je het gezien? Elia, wat er gebeurt? Hoe die van zijn troon afgestoten is? Geweldig, dit Agab is hier niet aan het huilen, hoor, dat geloof ik niet. Je moet mij het doodsbericht krijgen. Heb je het gezien? Nou ben ik zo. Dat houdt rekening mee. Het kwaad, dat kan hij niet meer goed maken. Maar heb het nou niet te breed. Ik zal het even uitstellen. Ik zal het kwaad niet in zijn dagen laten komen. Jongens, dat geldt voor een Agab. Hoe zou het dan liggen als God zegt, zij te alle dagen in de vrezen des Heeren, want gewisselijk er is een beloning.
Dat is een berekening van wat ik wel eens gezegd heb. Zeg het nog hoor. Moet je niet op de preekskomeet te koop gelopen. Wat ik vaak gehoord heb hoor. Als uit de gebroken verbond der werken en uit de moralistische prediking gezegd wordt. Jongens, wij niet gedaan, het kreeg je niet voor te boeten. Dan zeg ik, man, vertel ons jongens van het grote boeven dat we zijn. Dat er maar één de uitkomst is. Maar dit moet wel zijn. En zeg ik er vanavond bij. God ziet. En God is zo oneindig barmhartig. Misschien één keer met ons neus op de grond vallen van de schrik. Dat God zegt. Laat hem nog maar even leven. Dat hoef je niet te zien. Hoe zijn nageslacht ten onder gaat. In de dagen van zijn zoon. Elia. Voel je de wenk? Ik heb de wenk wel gevoeld. Mijn adres wel. Persoonlijk. Geef mij vreselijk aan. Heb je het gezien? Handhaven van mijn wet. Je zou gedacht hebben, liefst zo gauw mogelijk. Met die vage bond draad. En zijn vrouw op. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op al een beste wet. Maar ik zie die paas tranen lopen en dat benauwde gezicht van die man. Maar ja, dat. Voor het aangezicht van God. Wie kan er nou niet zalig worden vanavond? Wie kan er nou niet zalig worden? Als God met het oog. Ja, vergeet me dat ik het zo zeg. Het is om het duidelijk te maken. Als God met het oog op een paar krokodillentranen. Nou ja, krokodillen mag niet zeggen, hij meent het. Maar als God met het oog op die man die daar voetje voor voetje door de stad loopt, omdat hij denkt. Als God het dan uitstelt. Al zegt hij het misschien niet tegen Agab, dat hoeft ook niet. Maar God zegt, nou jongen, ik zal het niet laten komen. Wat zou God dan kunnen doen, als hij ziet op zijn enige geboren zoon, die lijdt en die sterft tot in de allerdiepste versmading en eind der hel. Als God dat ziet, nou een paar weken terug, ik heb gezegd, al ligt hij in de hel. Dat klinkt gek, het kan niet. Het is niet dogmatisch wat ik nu zeg, dat weet ik wel. Maar het helpt zich. Doe in de hel dan nog een beroep op die God. Die om zo'n mannetje het oordeel uitstelt. Hoe zou God dan als die op die Christus ziet. Wat hij nou gedaan, geleden, gestreden en geweend heeft. Hoe ver kan God maar rijden? Dat is onuitsprekelijk. Ik weet zeker, ja misschien met je verstand, maar dat je vanavond niet zou kunnen zeggen, dat ik daaraan denk, ik kan nooit meer zagen. Als je toch zou zeggen, dan ben je haast bezig aan de laatste fase. Om het bloed des Nieuwe Testaments onrein te achten. En meer waarde te hechten. Misschien nog wel aan een Agabs idee. Dan aan de waarheid die in Christus Jezus is. Dat dat nou de troost mogen zijn. Een waarachtige troost. Niet een kletspraatje. Niet een gemoedelijk iets van mij of van dit, maar dat je zegt, dit is het goud van dat dierbare woord van God. Dat ligt er, dat ligt er. O,
Aan de ene kant, wie kan dan zalig worden? Zulke dieven zijn. Maar aan de andere kant, zie dan eens op de mogelijkheden God. Want daarop ziende, de grootste der wonden krijgt nog barmhartigheid. Amen.